Nou, opnieuw welkom. Ik zal eerst even voorstellen aan de mensen achter de tafels. Voor Frans en Laura Bromet hoeft dat niet meer, neem ik aan. Die hebt u net kunnen zien. Helemaal rechts ziet u Gabriel van der Brink. Cultuursocioloog, filosoof. Corrigeer me, Gabriel, als ik het niet juist heb. En formeel, in formele zin, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en de Politieacademie. Naast hem Mariette Hamer, oud fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, oud gediend in het parlement en opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamer. Ik denk dat we er wijs aan doen de les van Chris van der Heijden in de documentaire ter harte te nemen. Dus we gaan eerst het probleem analyseren en kijken of we daarna ook tot een oplossing kunnen komen. Van der Brink. Je merkt aan de reacties in de zaal dat wat Bromet in de film laat zien zeer herkenbaar is, een herkenbaar probleem. Kennelijk lopen veel mensen er tegenaan. En ik denk dat de kern van het probleem is, als ik het even mag formuleren alvast, daar waar Bromet signaleert, we zijn geen samenleving meer, dat onder andere kan komen door het feit dat door de schaalvergroting het vertrouwen uit organisaties in het onderwijs, de zorg, de kunsten is verdwenen. Dat zag je bij iedereen terugkomen. Er is geen basis van vertrouwen meer en een samenleving kan niet zonder vertrouwen. Ik geef een voorzet, maar misschien denkt u er heel anders over.
En je wilt dat ik dit probleem nu eerst analyseer? Dat kan.
Dat kan je doen ook te reageren.
Ja, nou ja, laat ik om te beginnen zeggen dat de film was een feest van herkenning voor mij. Ik heb hem anderhalf keer gezien, namelijk één keer thuis om alvast mee voor te bereiden. En ik kwam net halverwege binnen, dus de tweede helft heb ik een tweede keer gezien. En het interessante is dat de film beter werd toen ik hem de tweede keer zag. Dus dat vind ik een interessante observatie. Maar waarom is de feest van herkenning? Nou ja, ik heb in Tilburg samen met anderen, al doe ik al 5 jaar lang onderzoek naar dit soort problemen. En het is ook in onze analyse inderdaad zo dat door allerlei processen van schaalvergroting en wat daarmee samenhangt natuurlijk, management en doelmatigheid en al die dingen. Kijk, de economen hebben de macht gegrepen en die maken ons wijs dat je zo moet organiseren. En de regering en alle anderen luisteren daarnaar en iedereen denkt dat het zo moet. En de meeste professionals, daar concentreren wij ons op, die hebben het nakijken. En dat is erg spijtig, maar zo is het. Dat is inderdaad een deel van het probleem. Hoe je het moet oplossen, gaan we het straks over hebben. Er waren 2 vragen die mij opkwamen. Ik zou wel aan de zaal willen weten, ook omdat ik de instemming hoorde, in hoeverre er nu in deze zaal mensen al van tevoren wisten dat het zo was, of dat er ook mensen in de zaal waren die door deze film op andere gedachten zijn gebracht. Want het is heel gemakkelijk om mensen bij elkaar die allemaal tegen schaalvergroting zijn, ja, en dan is de film altijd een succes. Maar en dat is kunnen we de film maken, maar dat we moeten ook degene overtuigen die, of zien te bereiken, die misschien anders is. En een tweede vraag die ik even naar zo wil brengen, is niet een teveel aan herkenning, zal ik maar zeggen, maar meer een zeker tekort aan herkenning tussen de 2 generaties die daar zitten. Ik vond het wel opmerkelijk dat Frans Bromet zo weinig herkende in het idealisme van zijn dochter. En ik vind zelf, op grond van mijn eigen analyse, denk ik dat daar de oplossing zit naast hem, maar hij herkent hem niet.
We gaan zo de vraag,
deel van het probleem, hè?
We gaan zo de vraag aan de zaal voorleggen. Ik stel voor dat we eerst een rondje langs de panelleden maken, zoals dat heet. Ik vind het eigenlijk een verschrikkelijke uitdrukking, een rondje langs de panelleden maken, maar ik wist even geen alternatief. Als u vragen hebt, dringende vragen, staat u op en stelt u hem. Maar we kunnen ook proberen het iets geordend te doen door het aan het eind in te lassen. We hebben officieel 3 kwartier, maar daar trekken we ons niets van aan als we het allemaal boeiend blijven vinden. Mevrouw Hamer. Ook ik ervoer aan de reactie in de zaal dat het een heel herkenbaar probleem is dat aan de orde wordt gesteld. Of mensen zagen voor het eerst, verrek, dit is er aan de hand, dat kan ook zo zijn. En ik heb zelf ook het idee dat het probleem van schaalvergroting al 15, 20 jaar wordt erkend, ook als een probleem. Hebt u een verklaring als politica hoe het dan komt dat dat proces toch maar blijft doorgaan? De politiek zo weinig reageert op die kennelijk breed levende zorg. over het ondermijnende effect dat dit proces op wezenlijke domeinen van zorg, onderwijs en kunsten heeft.
Oeh, dat is wel een vraag wat om veel doordenking vraagt. Kijk, mag ik eerst iets over de film zeggen, want ik vond de film ongelooflijk mooi. En degene die naast me zat, die heeft me volgens mij ook een paar keer flink horen uithalen. En dat komt omdat de film natuurlijk heel erg gaat over, zeg maar, wat je zelf ook herkent, wat je ervaart. Die mevrouw aan de telefoon. Dat hebben we natuurlijk allemaal regelmatig. Mij staat de manager van het ROC het meest voor ogen, die er maar 50 miljoen naast zit, maar dat blijkbaar geen enkel probleem vindt. Dus er zit heel veel herkenbaars in. Er zit de problematiek van de schaalvergroting in. Maar er zat voor mijn gevoel, en daarom vind ik het zo'n mooie film, ook nog een heel ander thema doorheen. En dat is, zeg maar, het verschil of je optimistisch of pessimistisch naar iets kijkt, waarbij ik eerlijk gezegd de neiging had om mee te gaan in het pessimisme, maar het optimisme natuurlijk er wel de hele tijd doorheen zit. En dat is misschien, dan even terugkomend naar jouw vraag, ook wel wat deel van dit probleem is. Als het gaat om schaalvergroting, is er natuurlijk heel lang naar gekeken alsof het een, dat wil ik overigens jou niet in de mond leggen hoor, maar alsof het een oplossing was en alsof het iets positiefs was. Ik kom zelf, voordat ik de politiek ging, uit de volwasseneneducatie. En daar had men op een gegeven moment echt het gevoel, als we het nou met meer doen en we maken iets meer substantie, dan kunnen we meer. En er is een grens aan. En die grens is eigenlijk overschreden. En ik denk dat de politiek dus heel lang met die optimistische blik heeft gekeken en gedacht, heeft voordelen. Ik heb zelf het meeste altijd het onderwijsbeleid gevoerd. Daar hebben we op een gegeven moment ook wel gevoeld dat het niet goed ging. Daarom is dat onderzoek Dijsselbloem destijds ook gekomen. En zijn er ook een aantal conclusies uitgetrokken. Maar het heeft dus ook wel een beetje te maken, voor mijn gevoel, met hoe kijk je er nou naar? En op een gegeven moment zie je natuurlijk dat totaal de verkeerde tendensen binnenkomen. Kijk, dat grote schoolgebouw heeft voor mijn gevoel helemaal niks meer met schaalvergroting te maken. Dus een soort gekte die bij die managers doordringt. Hetzelfde, ik vond zelf in de tijd dat ik er werkte, in de volwasseneneducatie gingen ze samenwerken met de mbo's. Toen kwamen de auto's met chauffeurs. Dat had niets meer met onderwijs te maken. Nou zat ik in die kleine sector volwassenenonderwijs, dus wij kwamen nooit aan die chauffeurs toe. Maar bij die mbo's-directeur zag je ze veranderen van de spijkerbroek naar het pak en et cetera. Dat heeft voor mijn gevoel niks met dat hele proces te maken. Het is een cultuur die gaat ontstaan. Ja, en deze directeur van in de film staat natuurlijk helemaal symbool voor die cultuur. Ja. Dat is voor de politiek moeilijk, zeg maar, denk ik, om te veranderen. Neemt niet weg dat ik denk dat de politiek veel te lang met een te optimistische blik naar al die schaalvergroting et cetera heeft gekeken.
Als we het woord schaalvergroting nou zouden vangen door marktdenken, is daar niet het probleem aan de orde? Het marktdenken is binnengedrongen in domeinen die we vroeger niet aan de markt overlieten.
Ja. Nou ja, het is zelfs begonnen in sectoren waar misschien helemaal de markt nooit binnen had moeten komen en die we nooit meer wegkrijgen. Ik ben vanaf het begin van mijn Kamerlidmaatschap woordvoerder kinderopvang geweest. Ik heb nooit begrepen wat de marktwerking daar te zoeken heeft, maar hij is er niet uit te krijgen. En die hele sector was veel meer tot bloei gekomen en niet zo'n jojo-beleid als het geen marktwerking was geweest. Dus dat ben ik met je eens. Maar schaalvergroting is ook weer niet alleen marktwerking. Dus het heeft met. Maar dat punt van die cultuur, waar slaat cultuur op een gegeven moment zo naar binnen, is volgens mij wel een belangrijk punt.
Oké, we gaan.
Het heeft volgens mij niets met elkaar te maken, want je kunt gewoon iets onder de overheid zetten.
Stelt u daar straks een scherpe vraag over, daar komen we bij terug.
Maar het is wel verwarrend als je.
Ik breek nu even af, want we zouden eerst nog even hier. En ik krijg straks de weer. Laura Bromet. Het is een onverwoestbaar optimisme waarvan jij blijk geeft in de film. Maar misschien is het een generatie kwestie. Ik had hetzelfde gevoel als jouw vader. dit is zo'n... Je kijkt zo tegen het grimmige gezicht van de macht van managers die niet te breken lijkt, dat het erg veel moeite kost om daar optimistisch over te blijven en vooruitgang te blijven zien.
Op welk moment had u dat gevoel in de film?
Toch wel, als even nu voor mezelf sprekend, als ik zie dat op een school over omzet wordt gesproken of over efficiëntieverhoging, over producten in de zorg, dan denk ik, het is wel behoorlijk zwaar uit de hand gelopen, dit probleem. Hoe blijf jij, hoe hou jij het optimisme overeind als je ziet dat het zo ver in al die organisaties is doorgedrongen, dit verschijnsel?
Ja, kijk, als je een probleem ziet en je denkt dat er geen oplossing is, of je wil je erbij neerleggen, of je ziet het alleen als probleem, dan kan je beter in bed blijven liggen. Dan weet ik niet of hij het doet. Doet hij het eigenlijk?
Ja, hij doet het.
Je moet hem alleen dichterbij houden.
Oké. Kun je beter in bed blijven liggen? Over een film over maken. Maar kijk, ik heb de film nu iets van 13, 14 keer gezien. En het is niet zo dat ik die problemen niet zie. Maar toen mijn vader mij interviewde, toen zocht ik ook een referentiebeeld van waar heb ik dan last van. En het is zo dat ik er in mijn dagelijks leven gewoon niet zoveel last van heb. Als ik naar de film kijk, dan zie ik wel dat het een probleem is. En dan is het ook niet zo dat ik aan de kant sta van de schaalvergroting en mijn vader aan de kant van de kleine schaal. Dus dat is gewoon een tegenstelling die er niet is. En dat zie je ook aan het einde van de film. Als ik er zelf mee geconfronteerd word en denk van nee, dit gaat te ver. Hier moeten we een halt toeroepen. Dus het is wel heel makkelijk om mij weg te zetten als een optimist die het allemaal wel best vindt. Maar dat is niet zo.
De film moet er uitgezonden worden, Frans Bromet. Maar je hebt al verschillende discussies in het land over dit onderwerp gehad. En ook in, nogmaals, je ziet hoe herkenbaar jouw analyse van dit verschijnsel is. Er is kennelijk toch wel een breed gevoel dat wat je aan de orde stelt aangepakt moet worden. Dus wat dat betreft zou ik inderdaad wat optimistischer wezen.
Nou ja, je ziet hier en daar ook wel optimistische ontwikkelingen. Ja, die zijn ook wel bekend, hè, zoals buurtzorg, waar geen managers zijn. Het Slotervaartziekenhuis, waar alle managers uitgedonderd zijn. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Dus er is wel vooruitgang mogelijk. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het is zoals Chris van der Heijden het zegt, dat het een ontzettende moeizame operatie is die heel lang gaat duren als het gebeurt. Dus ja, ik ben niet zo pessimistisch dat ik denk van nou alles loopt vast en dit is het einde van, van de maatschappij of Dus zullen wel zeker verbeteringen gaan plaatsvinden, maar die zijn nog heel schaars.
Ben je het met mij eens dat een belangrijke rode draad in jouw film is dat het gevolg van de schaalvergroting, van het marktdenken in de domeinen die je langsloopt, zorg, onderwijs, cultuur, dat het gevolg daarvan is dat het vertrouwen in die organisaties, de basis waarop die organisaties zouden moeten functioneren, wordt ondermijnd. En je zag, die leraar zei het geloof ik letterlijk, die basisschoolleraar, van ik voel me niet meer vrij doordat ik niet meer vertrouwd word in mijn vakmatigheid, in mijn vakmanschap.
Ja, dat is natuurlijk wel heel erg gebeurd, dat het wantrouwen dit allemaal, het wantrouwen in de ander eigenlijk aan de basis ligt van deze hele ontwikkeling. Alles moet gecontroleerd worden en vastgelegd en in cijfers en in schema's worden ondergebracht, omdat het moet gecontroleerd, het proces moet gecontroleerd blijven en dat moet dan ook kennelijk op die manier. Maar dat is De basis daarvan is wantrouwen in de ander. Een hulpverlener mag niet meer zijn eigen intuïtie volgen, maar ja, die moet gestuurd worden. Misschien doet hij het anders niet goed.
Ik krijg zo het woord. Ik wil nog twee toelichtende vragen stellen, dan geef ik u het woord. Van der Brink, een aantal jaar geleden en ook vorig jaar in een vervolgdeel hebt u geschreven over het thema van de beroepseer. In een bundel die beroepszeer heette. Dat ging precies over wat we nu hier te sprake hebben gebracht. Dat mensen die in de zorg werken, in het onderwijs werken, niet meer worden vertrouwd op hun vakmatigheid en daarmee zeg maar worden aangetast in hun beroepseer. Wat ook ten koste van dezelfde zorg en het onderwijs gaat. Was, meen ik, een van de conclusies uit de twee bundels waar ik het over heb.
Ja, dat klopt. Maar we hebben twee boeken gemaakt. Het eerste ging over het probleem, hè, de beroepszeer. Het tweede ging over in ieder geval een begin van een oplossing en dat noemden we beroepstrots. En waarom noemden we dat zo? Dat is heel bewust gekozen, want je kunt het probleem wel signaleren, maar het antwoord, daarom zeg ik het antwoord zit naast de heer Bromet. Het gaat op een gegeven moment ook om degene die de moed heeft, of de trots heeft, of de durf heeft, of het risico heeft om ondanks die machteloosheid, ondanks het cynisme, ondanks de heersende managementtaal, toch, misschien ter plekke, misschien in het klein verband, iets te doen wat eigenlijk niet kan en toch wel zinvol is. En die kracht is er ook. Wat we op dit moment meemaken in Nederland is een conflict tussen mensen die willen controleren, dus een manier van denken ook die sterk op controle is gericht, dat is inderdaad vaak bij managers aanwezig, en talloze professionals. Dat gaat van wijkagent tot verpleegkundige, tot zelfs rechters. Die dus op grond van hun professionele trots en eer en hun geweten zeggen, wij doen het niet zo. En dat gevecht is gaande en we weten niet hoe het gaat aflopen. Dat is open. Ik mag hopen dat de professionals meer ruimte krijgen. Maar het is zeker wel waar dat er iets veranderd is nu, vergeleken met 10 jaar geleden. Er zijn nu veel mensen die twijfelen, zeer veel mensen die twijfelen, zowel aan de schaalvergroting als aan het management denken, als aan de marktwerking. En dat hangt toch wel samen. En er zijn ook veel mensen die bereid zijn om iets anders te doen. Alleen, de grote vraag is nu, ja, iedereen moet voor zichzelf iets doen en we zijn niet georganiseerd. Het krijgt geen groot verband. Iedereen doet voor zich iets. En dat is misschien niet sterk genoeg. Daar beginnen mijn vragen. Niet mee eens? Ik heb het woord schaalvergroting niet gebruikt.
Nee, dat maakt me gewoon. Maar, je moet het niet te klein blijven om het.
Het moet sterk worden, dat is iets anders.
Laatste vraag aan Hamer en dan komt u echt aan het woord. Maakt u zich geen zorgen. Mevrouw Hamer, moet u het ook niet kijken naar de politiek als verantwoordelijke in die zin dat de politiek ontzettend gefocust is op het stroomlijnen, efficiënter maken van organisaties. En daarbij wel eens de mensen achter die organisaties vergeten, om het wat clichématig te zeggen.
Jullie gebruikten net het woord vertrouwen. Voor mijn gevoel is er wat anders aan de gang. Wat eigenlijk in de politiek ook aan de gang is, net zoals dat in die instellingen aan de gang is. En ik zou veel eerder het woord indekken gebruiken. Kijk, wat er heel veel gebeurd is, is een incident in de thuiszorg of waar dan ook. En dan wordt er actie verwacht. Dan kan de politiek, ja, wat kun je doen? Je kan een kamervraag stellen, een bewindpersoon kan antwoorden, je krijgt een spel. Je gaat er eigenlijk voor een groot gedeelte niet over. En wat gaan we dan doen? We hebben een periode gehad, dan gingen we alles monitoren. En toen moest alles gecontroleerd en opgeschreven worden. Voor een deel komen die regels uit Den Haag. Maar voor een deel decentraliseert eigenlijk dat indekken zich ook weer door. Dus de managementlagen vragen meer controle vaak dan wat uiteindelijk in Den Haag gevraagd wordt. Dus dat stapelt zich en dat komt uiteindelijk terecht bij die leraar of wijkverpleegkundige of wie dan ook waar je het over hebt. En die heeft uiteindelijk te maken met de gekte van, ik heb nog maar 50 minuten om daar te zijn en ik moet de helft van de tijd besteden aan het opschrijven, want ook die moet ingedekt zijn. En ik geloof dat, daarom had ik het net over cultuur, het heeft ook heel erg veel te maken of we met z'n allen, want dat kan niemand alleen, of we met z'n allen die indekcultuur durven te doorbreken. En te zeggen, ja, we kunnen ook een risico nemen met z'n allen. Iedereen maakt fouten. Op de werkvloer worden fouten gemaakt. Op de managementlaag worden fouten gemaakt. In de politiek worden fouten gemaakt. En hoe ver ga je nou met dat indekken? Want ik denk dat uiteindelijk... in dit geval goedkoop duurkoop is geworden. Want dat er heel veel geld wordt besteed aan het opschrijven van wat mensen doen en niet meer aan het uitvoeren. Nou, daar zijn we overigens al wel een poos een discussie in de Kamer op verschillende terreinen over aan het voeren. Maar ja, dat kan niemand, hè, dus dat kan de politiek niet alleen, dat kunnen instellingen niet alleen, dat kunnen werkers niet alleen. En ik zeg maar, de optimistische kijk zou zijn, dus zeg ik dus, het is niet alleen maar wantrouwen, maar het is vooral angst. En angst moet je kunnen doorbreken met elkaar.
Maar het begint dus met het doorbreken van de controlezucht die van bovenaf het wantrouwen in die organisaties heeft laten zijpelen.
Ja, maar dat kun je alleen maar als samenleving, als geheel. Want als zeg maar, het mechanisme is nu, er gebeurt ergens iets. Hè, dus er worden kinderen verkracht en aangerand in een kinderopvanginstelling in Den Haag. En de minister heeft het gedaan. Dat is, en iedereen die daartussen zit, krijgt de schuld. En daar, ja,